Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Het mysterieuze filmpje van Matthijs van Nieuwkerk. Heeft Eus gelogen?
Dan hoe Royce de Vries zich steeds meer profileert als de zoon van.
Plus een verklaring voor het succes van Ruben Nicolai.
Verder de gewiekste PR-strategie van Mark Koster en Mai Spijkers.
En wat de terugkeer van Jon Stewart zegt over de Amerikaanse politiek. Als je deze podcast leuk vindt, klik dan op volgen en laat een recensie achter op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Victor, gaan er wel eens mysterieuze filmpjes van jou rond?
Ik hoop het niet, Lars.
Want alle entertainmentjournalisten gingen deze week op zoek naar een mysterieus filmpje waarop een boze Matthijs van Nieuwkerk te zien is. Niemand heeft het gevonden. Niet Yvonne Koldewijer, niet RTL Boulevard. En ja, dat is gek, want Usken Akyol heeft gezegd dat dit filmpje waarop ja, Matthijs van Nieuwkerk tekeer gaat achter de schermen massaal rondgaat. Nou, wat is hier aan de hand?
Ja, dat is de vraag die iedereen heeft. En mijn theorie was een klein beetje, ik denk niet dat dit filmpje bestaat. Want als het massaal rondgaat en niemand heeft het gevonden, ja, dat is gewoon bijzonder onwaarschijnlijk. Yvonne Koldewijer bijvoorbeeld heeft zo'n verschrikkelijk groot netwerk. En datzelfde geldt natuurlijk voor Boulevard en alle andere entertainment media die erachteraan zitten. Dus dat lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk. Maar ja, dan is het nog wel de vraag, waarom heeft Eus dit dan gezegd? Ik heb de beelden van zijn optredens waarin hij over dit filmpje heeft gesproken teruggekeken om daar geprobeerd een antwoord op te krijgen. En dat heeft hij voor het eerst gezegd bij Umberto in de vrijdaguitzending. Niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor. En mijn theorie was eigenlijk, ik denk dat hij zich gewoon verslikt heeft in een leugen. Hè? Dat het een beetje een paniekzet was om zich te verdedigen tegen kritiek dat hij een matennaaier was. En dan zei hij maar van, ik heb beelden gezien, daarom ben ik van mening veranderd over Matthijs.
Ja, een beetje zoals Frans Timmermans ook een erg ongelukkige uitspraak deed toen hij ja, in het nauw werd gedreven door Jeroen Pauw en toen begon over die mondkapjes bij MH17.
Ja, ja exact. Ja, dat precies. Echt een paniekzet inderdaad, ja. Maar toen ik die beelden ging terugkijken bij Umberto, had ik die indruk totaal niet. Ik kreeg niet de indruk dat hij zich in de verdediging gedrukt voelde. Ik had ook niet het idee dat hij in paniek was of dat hij onzeker was. Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat hij het gewoon vertelt met heel veel zelfverzekerdheid en dat hij ook heel erg gelooft in zijn verhaal. Dus hij zegt daar op een gegeven moment gewoon letterlijk van, ja, ik ben van mening veranderd omdat ik ook wat heb kunnen zien. Nou, de logische vervolgvraag van Umberto is, wat dan? En dan zegt hij, er is beeldmateriaal. En dan vraagt Umberto, wat voor beeldmateriaal? En dan haalt hij een heel verhaal over hoe repetities bij talkshows worden opgenomen en hoe nu een deel van die opname in appgroepjes terechtkwamen.
Dat is ook een hele specifieke leugen als het een leugen zou zijn. Hè? Dus dat,
Ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand het ter plekke allemaal bedenkt. Dus mijn conclusie was, hier heeft hij van tevoren over nagedacht. Hij wist dat hij dit ging zeggen. Nou, als dat je conclusie is, dan zijn er wat mij betreft twee opties die hier mogelijk zijn. En de eerste optie is dat er gewoon inderdaad wel degelijk beelden zijn van Matthijs van Nieuwkerk. Want ik ken gewoon weinig mensen die zo glashard kunnen liegen. Dat is echt iets wat bijna niemand kan. En die beelden zijn dan weliswaar niet wijdverspreid, maar het zijn wel beelden die behoorlijk schokkend zijn. Hè? Dus Eus heeft ook gezegd, het is niet fysiek geweld van Matthijs, maar het gaat wel verder dan stemverheffing kunnen concluderen. Dus dan zou je bijvoorbeeld moeten denken aan een Matthijs van Nieuwkerk die redacteuren vernedert of bijvoorbeeld intimideert. Hè? Dat zou erop kunnen staan. Hmm. En misschien dat een redacteur die daar vernederd wordt niet wil dat het beeld verspreid wordt. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat het nog niet in de openbaarheid terecht is gekomen. Maar daar moet Eus dan wel openheid van zaken over geven. Maar dat is in ieder geval één optie.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat hij gewoon een bron probeert te beschermen hier. Want als nou één iemand die ook nog eens misschien heel dicht bij je staat, dat filmpje aan je laat zien. Ja, als jij bij een talkshow zegt van iemand liet me het filmpje zien, ja, dan is de eerste vraag al heel snel van ja, wie was dat dan? Wat was de functie of de achtergrond van diegene die het je liet zien? Die vragen die kan je heel makkelijk vermijden als je gewoon zegt, het gaat rond. Ja. Het filmpje gaat rond. Of als je dan een beetje van overdrijven houdt, dan zeg je, het gaat massaal rond. Hè? Dus misschien is dat ook wel een beetje om de bron te beschermen.
Dat zou kunnen. Dat zou een plausibele verklaring kunnen zijn voor hoe hij in deze publicitaire zooi terecht is gekomen. Ik denk ook dat er een tweede optie is. Want ik hou er ook echt nog steeds rekening mee dat er geen filmpje is. En dat het ook wel gewoon echt een leugen is. En een leugen, ja, zoals gezegd, bedoeld om zich in te dekken tegen de kritiek dat hij een matennaaier is. Maar ja, het roept bij mij wel heel veel vragen op. Want op het moment dat je zo'n flagrante leugen bezigt, ja, wanneer heb je dan nog meer gelogen? Het is echt een keiharde leugen. Het wordt zonder voorbehoud en zonder blikken en blozen daar verkondigd. En als je zo goed kan liegen, ja, dan vind ik het moeilijk om te geloven dat je dat niet vaker hebt gedaan. Hè? Dus de meeste mensen die goed zijn in liegen, zijn dat omdat ze het gewoon wel met enige regelmaat doen, zeg maar. Die hebben veel oefening gehad uiteindelijk. Dus dat is echt killing voor zijn geloofwaardigheid. En daarmee ook natuurlijk voor die van zijn werkgever, het AD. En voor de twee programma's waarin hij deze opmerking heeft gemaakt, namelijk Umberto en Vandaag Insight. Dus ik denk wel dat hij hier wat over moet zeggen. Want beide van deze opties verdienen nu toch wel een klein beetje toelichting. Ik denk dat het aan hem is om duidelijk te maken wat hier nou precies gaande is. En ik denk ook dat die programma's, en misschien is hij deze week weer te gast in Vandaag Insight. Hij zit daar vaak op maandag. Ik weet niet of hij daar aanstaande maandag zit. Maar ik denk dat het wel van belang is dat als hij daar weer zit, dat hier echt wel openheid van zaken over worden gegeven. Ja. Want zijn geloofwaardigheid staat op het spel.
En wat nou als je gewoon zegt van, ik was in de veronderstelling dat het breed rondgaat. Dat wist ik eigenlijk niet, maar ik heb het in ieder geval zelf gezien. Het is niet aan mij om dat filmpje naar buiten te brengen. Misschien ook wel omdat de redacteuren opstaan die helemaal niet willen dat die beelden naar buiten komen. Ik laat het aan anderen om te bepalen of ze dat filmpje naar buiten willen brengen. En hiermee is voor mij de kous af.
Ja, dat zou hij eventueel kunnen doen. Ik denk dat dat in ieder geval iets van een manier is om te zorgen dat de publiciteit wat minder wordt op dit vlak. Ik vind het wel opmerkelijk dat hij dan toch een draai maakt ten opzichte van het wordt breed gedeeld. Want ja, dat heeft hij gezegd bij Vandaag Insight 2 dagen nadat hij bij Umberto voor het eerst heeft gesproken over die beelden. Dus het is een beetje strijdig met dat idee. Hij heeft wel die opmerkingen bij Vandaag Insight echt met voorbedachte raden, zeg maar, gemaakt daar. Dus dat vind ik dan nog steeds heel opmerkelijk daaraan. Maar ja, het is beter dan niks, zou ik zeggen.
Ik ben benieuwd of het filmpje alsnog uitlekt.
Ja,
we gaan dat in ieder geval zien. Als je het hebt, stuur het naar Vraag het Fikken. Laten we het gaan hebben over Elodie Verwij. Want zij was een van de vaste politiek duiders bij de talkshows van RTL. Ze werkte ook achter de schermen daar. Maar deze maand is ze overgestapt naar het AD.
Ja.
En daarvan zei je ook eerder, zei je tegen mij van, dat vind ik ook een opvallende overstap.
Een hele opvallende overstap, ja. Ja, ja, want Elodie Verwij, wanneer zij aanschoof in de RTL talkshow, kwam ze op mij altijd heel erg eager over. Iemand die heel graag op televisie wil. Ik vond het soms zelfs een beetje too much. Maar ja, dan is het heel erg onlogisch om over te stappen naar een krant. Want ze werkte dus achter de schermen op de politieke redactie van die talkshow. Eigenlijk zat zij in de hele luxe positie dat zij zelf kon bepalen of zij 's avonds aan tafel aanschoof of niet. En dat is een positie die natuurlijk de meeste talkshowgasten niet hebben, want die moeten maar weer hopen dat ze gevraagd worden door de redactie. Dus als je graag op televisie wil, zou je denken dat is een ideale positie om te hebben. En toch stapte ze over. Dus ik vond het moeilijk te verklaren. Maar 1 februari is ze begonnen bij het AD. En direct in die eerste week zat ze al bij Umberto. Nou, dat was ook wel een beetje aangekondigd dat ze daar zou blijven aanschuiven. Dus dat was nog niet heel opmerkelijk. Maar in week 2, dat ze werkzaam was bij het AD, zat ze maar liefst 2 dagen, dus afgelopen week, 2 dagen bij Sophie en Jeroen. En toen dacht ik van, dit is wat er dus gaande is. Zij is aangetrokken door het AD om het gezicht te worden van de politieke redactie van die krant. Ze hebben natuurlijk daar wel andere politiek verslaggevers, maar niemand die regelmatig in talkshows aanschuift. En het is de grootste krant van Nederland. Ze hebben natuurlijk wel gezichten op het gebied van media, dat is Angela de Jong. En op het gebied van crime, bijvoorbeeld Jelle Tieleman. Maar op het gebied van politiek hebben ze dat niet. En ja, dat soort gezichten zijn voor een krant wel heel belangrijk tegenwoordig. Want dat zijn de mensen die ook weer abonnees aantrekken. Dus de mensen die bijvoorbeeld denken van, die Elodie, die zegt wel goede dingen. Nou, dan neem ik een abonnement op het AD om haar goed te kunnen volgen en haar artikelen te kunnen lezen. Dus dit zijn de mensen die de abonnees binnenhalen. Wouter de Winter doet dat natuurlijk heel goed voor de Telegraaf. Ik vermoed dat hij jaarlijks wel duizenden abonnees binnenbrengt. Hij zit echt heel veel in talkshows. Maar nogmaals, het AD had zo iemand niet en nu dus wel.
Nou, dat klinkt plausibel. Ik weet overigens ook van mensen als Sander Schimmelpennink. Ja, die leveren bijvoorbeeld de Volkskrant per column soms honderden nieuwe abonnees op. Hè? Dus als je echt iemand hebt die bekend is, die goed gelezen wordt, waar mensen echt nieuwsgierig naar zijn. Ja, dat levert je echt heel veel abonnees op.
Dat kan echt heel goed zijn. Ja, precies. En ik denk ook inderdaad dat voor haar het goed is. Want zij krijgt heel veel kans op die manier om zich op allerlei platformen te profileren. Dus het is ook goed voor haar carrière. Ze heeft een achtergrond bij de VVD. Nou, dat past in die zin bij het AD, dat ze daarmee niet echt heel erg links of elitair is. Het is natuurlijk meer een soort van krant die voor het de bredere volk is. Zo willen ze zich graag profileren. Dus dat profiel past. En voor Elodie betekent het ongetwijfeld ook dat het een mooie salarisverhoging met zich meebrengt. Want talkshow-redacteuren, we hebben dat ook gezien de afgelopen tijd in de discussie rondom het rapport van Van Rijn. Die redacteuren verdienen niet altijd een topsalaris. Maar als het gezicht van de politieke redactie van het AD, krijg je vermoedelijk een aanzienlijk beter salaris. Dus in dat opzicht zal ze er ook flink op vooruit gaan.
Ja, want ik denk niet dat voor de meeste mensen geldt dat als je echt veel wil verdienen, dat je dan een overstap moet maken naar een titel van TPG Media. Of dat je überhaupt journalist moet worden. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat als jij een zichtbaar boegbeeld bent op televisie, dan gelden die voor jou andere arbeidsvoorwaarden dan voor de anderen.
Exact, want Angela de Jong die verdient natuurlijk ook een heel mooi salaris. Hè? Er is niemand die denkt dat zij op een houtje hoeft te bijten. En terecht, want ze brengt gewoon abonnees binnen. Het is natuurlijk ook gewoon ergens marktwerking, vraag en aanbod. En ik vermoed overigens dat, en dat is niet bij alle talkshow gasten het geval, maar waar je aan kunt verdienen is dat je zowel een salaris krijgt van de krant, dat je een extra vergoeding krijgt van de krant voor jouw talkshow optredens, omdat je daarmee de krant profileert. En dat je ook nog eens een factuur kan sturen naar de talkshow. Dus dat je eigenlijk op die manier meerdere bronnen van inkomsten hebt. En dat is voor sommige van die mensen echt zeer, zeer lucratief.
Oké. Okay. Zullen we het gaan hebben over het hoger beroep van Royce de Vries versus het AD?
Zeker, want die zaak hebben we natuurlijk heel erg nauwlettend gevolgd, Lars. Dat heb jij al meerdere keren besproken. En aanstaande maandag is geloof ik het hoger beroep, dan dient het, hè?
Klopt, om 10:00 ochtends begint het hoger beroep. En met name Galit Kazem zal niet blij zijn met een aantal ontwikkelingen. Zo oordeelde het Hof bijvoorbeeld dat de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en dat het Persvrijheidsfonds als volgende partij zijn toegelaten in de procedure. En in deze podcast hebben we al betoogd hoe groot de inperking is op de persvrijheid. En dat argument kan nu met nog meer geloofwaardigheid vertolkt worden, nu de hele beroepsgroep van journalisten vertegenwoordigd is aan de kant van het AD.
Ja, dus dat versterkt inderdaad het punt dat jij eerder hebt gemaakt.
Ja, en we hebben ook wel nieuws, want aan de eerste rechtszaak was echt alles geheim. Hè? De zitting, de argumenten, het vonnis. En dat zal bij dit hoger beroep anders zijn. Het hoger beroep is slechts gedeeltelijk achter gesloten deuren. Het ligt bijvoorbeeld in de lijn der verwachting dat sommige elementen van de veiligheidssituatie van Royce achter gesloten deuren zullen worden besproken. Maar veel is dus wel openbaar. En dat laat nog voordat het hoger beroep is begonnen al zien dat het Hof vindt dat hoe het bij de rechtbank ging toch niet kan. En dat dat ook niet goed was. Nou ja, voor Galit Kazem staat er een hoop op het spel. Want de publicatie van het tweede AD-artikel en andere artikelen kan een grote impact hebben op zijn toekomstige carrière als televisiepresentator en als advocaat. Dus hij zal in ieder geval geïnteresseerd kijken hoe dit maandag verder gaat.
En het feit dat het gedeeltelijk in ieder geval openbaar is, betekent ook dat we meer te weten komen over de argumentatie. Want die is toch iets wat nog steeds een beetje mysterieus is voor ons.
Klopt, ja. Want kijk, een aantal dingen weten we wel. Hè. We weten inmiddels dat het tweede en voorlopig verboden AD-artikel gaat over de band tussen Galit Kazem en Ridouan Taghi. Hoeveel andere opgenomen gesprekken er in het bezit zijn van het AD, dat weten we niet. Maar een vraag die toch blijft intrigeren is waarom niet Galit Kazem, maar juist Royce de Vries publicatie van het artikel en alle toekomstige artikelen op basis van deze opname probeerde tegen te houden.
Ja.
En een mogelijke reden ligt voor de hand. Juist ook op de andere tape staan misschien dingen die Royce de Vries liever niet in de openbaarheid wil hebben. Dat kan wel een relatie hebben met Galit. Want kijk, hij, Royce, Peter R. de Vries, die hadden een innige band. Hè. Ze waren zakenpartners, maar ook hun reputaties waren echt wel verstrengeld. Hè, dat blijkt ook bijvoorbeeld uit dat eerste AD-artikel. Hè. De kennis over mogelijke omkoping van een ambtenaar werd gezamenlijk in de doofpot gestopt.
Ja.
Want als het zou uitlekken, zou niet alleen de reputatie van Galit Kazem, maar ook die van Peter R. de Vries zelf onherstelbaar beschadigd zijn. Nou, daarmee kan dit tweede AD-artikel natuurlijk ook implicaties hebben voor Royce de Vries. Want ja, wat wist zijn vader hierover precies en wanneer? Hoe heeft hij daarop gehandeld? Wat zegt dat over zijn oordeelsvermogen? Dus ik zie toch wel dat ook Royce de Vries hier ja, wel een belang heeft om die publicaties tegen te houden.
Ja, want eigenlijk is dat belang wat hij dan heeft als hij deze publicatie weet tegen te houden. Dan weet hij hiermee ook eventuele toekomstige publicaties die over hem gaan tegen te houden.
Klopt. En mogelijk ook over zijn vader. Want kijk, van Royce de Vries weten we dat hij heel erg geïnteresseerd is in het opbouwen en uitbouwen van de legacy van zijn vader. Hij schreef er een bestseller over met behulp van het logboek van zijn vader. Hij vertelt er regelmatig over in de media. En hij zal er ook tot op de dag van vandaag een flink commercieel belang bij hebben. Hmm. Want kijk, als je bijvoorbeeld kijkt op de biografie over Royce zelf op de site van zijn eigen advocatenkantoor.
Ja,
dan valt op dat in die eerste twee alinea's hij eigenlijk in bijna elke zin wel heel nadrukkelijk de link legt naar zijn vader. En ja, dat ben ik echt nog nooit tegengekomen bij een cv of bio, waar dan ook. Zelfs bij prinses Amalia zou je niet de eerste twee alinea's over haar vader laten gaan. En haar vader is de koning. Ja, dus het is echt heel merkwaardig. En kijk, maar voor Royce geldt...
Maar dat geldt gewoon, Lars, omdat hij natuurlijk niks is zonder zijn vader. Hè? Want hij is in zekere zin een beginnende advocaat. Het is vanwege zijn vader en de reputatie van Peter R. de Vries dat hij serieus wordt genomen.
Ja, absoluut. Kijk, voor Royce geldt dat zijn hele identiteit, zijn bestaansrecht als advocaat, dat is ontleend aan zijn vader. Als beginnend advocaat stond hij al allemaal BN'ers bij, in zaken die hij overigens ook wel vaak verloor. Ja. Puur juridisch is dat niet verklaarbaar. Hij lifte mee op het imago van zijn vader. En kijk, dat alleen al levert waarschijnlijk een paar ton omzet op per jaar. En ik kan me dus voorstellen dat Royce graag de legacy van zijn vader nu verdedigt, want daar heeft hij een persoonlijk en ook een commercieel belang bij.
Ja.
En mogelijk wil hij daarvoor zelfs publicaties tegenhouden die ook een ander, completer beeld schetsen van zijn vader.
Ja, ik denk eigenlijk dat je nog wel conservatief bent met die paar ton omzet. Als je op de site kijkt, dat ze best wel wat medewerkers hebben, dat advocatenkantoor. Ik kan me voorstellen dat echt een heel groot deel van de zaken binnenkomt vanwege de band met Weil en Peter R. Ja. Volgens mij is zijn hele kantoor afhankelijk van de reputatie van zijn vader.
Ja. En dat betekent dus ook dat als er iets naar buiten komt wat het imago van Peter R. de Vries schaadt, ja, dan schaadt dat daarmee direct zijn praktijk in de advocatuur.
Ja.
En dat is dus nog los van al die opgenomen klantgesprekken. Want kijk, dit is toch in alles wat hier speelt echt iets wat ongekend is. Hè? Er zijn gesprekken met klanten opgenomen, met partners onderling zijn opgenomen. Kijk, stel nou dat daar veel meer opnamen van zijn. Of erger nog, dat straks blijkt dat Royce ervan op de hoogte was dat al die gesprekken werden opgenomen door zijn vader. Ja, dan hebben ook klanten een behoorlijke drijfveer om nooit meer in de buurt te komen van Royce en zijn toko.
Ja.
Over commercieel belang gesproken. Hè? Dan heb je er nogal een belang bij dat dat niet naar buiten komt. Nog los van het feit dat uit de opnames naar voren kan komen dat Royce de Vries in zijn bestseller gelogen, ja, heeft over een paar zaken. Nou kijk, ook rechters lezen wel kranten. Hè? En als je in een bestseller niet de waarheid spreekt, ja, doe je dat dan wel in de rechtszaal. En opnieuw heeft hij hier dus mogelijk echt een heel groot belang om die publicaties tegen te houden.
Ja, interessant punt inderdaad. Ja, want ik denk dat ik me dit ook niet voldoende had gerealiseerd. Hoe belangrijk het is voor Royce dat die reputatie van zijn vader intact blijft.
En dat hoor je eigenlijk nergens. En kijk, het enige argument wat je eigenlijk hoort in de media is dat argument over de veiligheid. Dat veiligheidsargument is door hemzelf genoemd. En ja, de behandeling daarvan in de media vind ik best ja, eendimensionaal, best simpel. Want met dat commerciële belang in je achterhoofd kan het natuurlijk gewoon een onzin of een gelegenheidsargument zijn. Nou ja, daar kijkt het Hof waarschijnlijk ook heel kritisch naar. Maar zelfs als het zo is, hè, dat er echt een veiligheidsrisico is, ja, dan speelt hier denk ik ook iets anders. Want ik denk dat we allemaal wel situaties kunnen voorstellen waarbij veiligheid zwaarder weegt dan persvrijheid. Als het AD zonder zwaarwegend belang het woonadres van Amalia wil publiceren, dan moet een rechter dat kunnen tegenhouden. Hè? Dat snappen, ja, we allemaal wel.
Zeker.
Maar stel nou dat iemand iets heeft gedaan wat het daglicht niet kan verdragen. En dat het bekendmaken daarvan mogelijk leidt tot een veiligheidsrisico voor deze persoon.
Ja.
Betekent dat dan dat, ja, journalisten daar nooit over mogen schrijven?
Dat is een heel interessant dilemma, ja.
Want dat lijkt me echt de omgekeerde wereld. Want de echte vraag is dan natuurlijk, ontstaat dat veiligheidsrisico vooral door de publicatie of doordat iemand iets heeft gedaan, ja, wat het daglicht niet kan verdragen?
Ja.
En uiteindelijk moet de rechter dit natuurlijk afwegen, maar het laat wel zien dat een veiligheidsrisico natuurlijk nooit per definitie doorslaggevend zou moeten zijn in de vraag of een artikel gepubliceerd kan worden.
Ja, heel interessant inderdaad. Ja, ja, nou ja, goed, wat jij zei dus, het is maandag om 10 uur dat het hoger beroep start. Ik hoop dat we meer te weten komen over de inhoud van deze argumentatie, want het maakt wel nieuwsgierig. Weten wij al wanneer er een vonnis komt?
Dat weten we niet, maar het zou zomaar kunnen dat we voor de volgende podcast al een uitspraak hebben. We gaan het zien.
Ja, nou ja, we gaan het zien. Interessant. Oké, dan mijn wekelijkse Vandaag in Sight update.
Als VI-kenner hier in de podcast.
Ja, Rutger Castricum, dat werd deze week bekendgemaakt. Die wordt de vaste sidekick in de talkshow van Helene op zondag, de Oranje Zondag. En dat nieuws op zich is niet zo verschrikkelijk verrassend. Want ofwel het werd Rutger, ofwel het werd Jack van Gelder. Maar ik dacht wel direct van, ik vind het toch wel opmerkelijk dat ze niet voor Jack zijn gegaan. Want het was heel erg logisch om hem daarvoor te vragen. En tegelijkertijd denk ik dat er wel een reden voor is. De reden dat het logisch is om hem wel te vragen, om daar even mee te beginnen. Het is een programma, de Oranje Zondag, dat dus op zondag wordt uitgezonden. Op een dag waarop er heel veel voetbalnieuws is. Ja. Dat zal ook uitgebreid worden besproken in die talkshow. En Jack heeft jarenlang voor de NOS Studio Voetbal gepresenteerd. Is commentator geweest bij allerlei voetbalwedstrijden. Hij is echt iemand die een expert is op dit vlak. Terwijl Rutger Castricum dat niet is. Dus dat is wel één heel groot verschil waardoor Jack misschien een logischere sidekick is. En het tweede is, Jack van Gelder is in tegenstelling tot Rutger niet verbonden aan een andere omroep. Hè? Dus dat maakt hem ook meer iemand van die talkshow in plaats van iemand die alleen maar even op zondag een uitstapje maakt. Dat zou ook een reden kunnen zijn om toch voor Jack te gaan. Dat ze dat niet hebben gedaan, dat is denk ik te verklaren door het feit dat John de Mol, en dat hebben we wel eens eerder besproken, Helene en dit programma zien als de toekomst van SBS6. Jack is iemand met één heel groot nadeel, namelijk dat hij bijna even oud is als Johan Derksen. En als je dit programma ziet als de toekomst, dus als je mogelijkerwijs dit ziet als een vervanger op termijn voor Vandaag in Sight, ja, dan wil je niet vastzitten aan een andere sidekick die midden in de 70 is. Dan wil je liever iemand hebben die jonger is, die nog vele jaren mee kan gaan. En dat is dus inderdaad Rutger Castricum.
Ja, en dan heeft Rutger Castricum misschien ook wel laten doorschemeren dat als hij een grotere rol krijgt, dat hij ook wel open staat voor een overgang naar SBS, toch?
Dat zou kunnen.
Dat lijkt me lastig te combineren op een gegeven
dat
moment.
Dat lijkt mij ook. Maar ik denk inderdaad dat op het moment dat Rutger Castricum 5 dagen per week in die talkshow kan zitten, dat hij dan direct overstapt. Want ja, zoals we allemaal weten, Rutger Castricum wil echt heel graag, maar dan ook heel graag een dagelijkse talkshow. Die is weg zodra John ook maar zegt van, ik overweeg een talkshow te starten. Hoppa, met jullie twee op dagelijkse basis. Er is nog één ander punt en dat is wat wel vaker ook is gemaakt. Leidt deze positie van de Oranje Zondag, of in ieder geval de talkshow van Helene, in welke vorm dan ook, tot afgunst bij VI? Want Helene heeft echt heel veel succes ermee. Krijgt duidelijk ook het vertrouwen van John de Mol nu ze dat elke zondag mag gaan maken. En ik denk op persoonlijk vlak lijken de relaties tussen Helene en de mannen van Vandaag in Sight verder allemaal goed te zijn. Dus dat is misschien geen reden voor afgunst. Maar een reden dat er wel afgunst is, is dat dit natuurlijk ook wel gewoon consequenties heeft voor VI. Er staat nu gewoon een vervanger klaar. En dat betekent dat bij de volgende rel, hè, bij de kaarsrel versie 2 bijvoorbeeld, dat de directie van Talpa misschien iets minder gemotiveerd is om de boel te gaan lijmen, want ze hebben gewoon een vervanger. Je weet bij VI dat er eens in de zoveel tijd een rel uitbrak, want voor de kaarsrel was er de aquasirel. Er zijn allerlei ruzies en dingen in het verleden geweest. En ja, dat is gewoon altijd gelijmd, maar nu hebben ze minder motivatie om het te lijmen. Ze hebben minder een reden om het te lijmen. Want je zou gewoon door kunnen gaan met Helene en dan Rutger, die ook een soort van Vandaag in Sight vervanger dan kunnen maken. Dus dat is wel het concrete effect dat zoiets heeft voor Vandaag in Sight.
De onderhandelingspositie bij SBS is toch aanzienlijk minder sterk.
Zeker, ja. Ja.
Dan wilde jij het hebben over Ruben Nicolai. Want hij presenteert zowat Elk programma bij RTL. Ja. Ik moest het opzoeken, maar doet hij het? Beste Kijkers, ik weet er alles van. De Erfgenaam, Lego Masters, The Masked Singer. Ja. Ik denk dat ik één programma uit het hele rijtje gezien heb. Maar jij kijkt al die programma's, Victor. Jij kijkt ze wel.
En deze week kwam er nog een titel bij Lars. Dat is Te Land, Ter Zee en In de Lucht. Het komt volgende zomer terug. En ook dat wordt gepresenteerd door Ruben. Je kunt gewoon niet je televisie op RTL 4 meer zetten zonder dat je hem tegenkomt. Het is echt ongelooflijk. Hij heeft echt heel erg veel succes op dit moment. En kijk, laat ik één ding daarover zeggen. Vanaf nu, dit is een beetje een deprimerende mededeling, maar het kan echt alleen maar bergafwaarts gaan. Hè? Want dit is iemand die op het toppunt van zijn succes zit. En ik weet niet of het of wanneer het naar beneden gaat. Op een moment zal dat natuurlijk gebeuren. Maar meer succes is gewoon niet mogelijk. Want ja, er zijn gewoon niet genoeg uren in een week om nog meer programma's te presenteren. En er kijken over het algemeen bijna naar alle programma's best veel kijkers. Dus ook zijn het allemaal best veel hits, zeg maar. Hij zit gewoon op dit moment aan de top. Geniet ervan, want het zal op enig moment echt ook weer minder gaan worden. Beter dan dit gaat het in ieder geval niet worden. Dus dat is één ding. Het tweede is, er zal ook echt wel afgunst zijn, hoor. Ik kan me voorstellen dat Art Rooijakkers, wanneer hij de kantine van RTL binnenloopt en daar Ruben Nicolai ziet staan, dat hij dan wel bij zichzelf denkt, potverdorie, wat zou ik graag zien dat hij eens een overstap maakt naar bijvoorbeeld John de Mol. Hè? Want Art Rooijakkers heeft niet zo verschrikkelijk veel te doen daar. En Ruben Nicolai krijgt echt alles wat ze nieuw op zender brengen daar bij RTL 4. Dus reken maar dat veel mensen daarvan balen.
Dat je net overweegt om net even een kopje koffie over iemands overhemd te gooien vlak voor de opname of zo. En dan moet iemand even uit zijn verhaal halen.
Ja, precies. Ja, dat slaat je. Het is een slangenkuil, heel veel simpel, Lars.
Oké, maar Ruben Nicolai die staat dus helemaal aan de top van al het mogelijke succes dat hij kan hebben. Eén belangrijke vraag hebben we dan nog niet beantwoord. Want wat verklaart nou dit succes? Hoe komt het nou dat Ruben Nicolai die top van de piramide heeft bereikt?
Ja, ik vind dat ook een interessante vraag. En ik denk dat mijn antwoord zou zijn, is dat hij zich ondergeschikt opstelt aan het format van het programma. Hij is eigenlijk iemand die de rol van de everyman heel goed speelt. Hè? Dat is een beetje een prototype, een term uit de filmwereld. Gewone man, iemand die nederig is, die een beetje humor heeft, met wie de kijker zich kan vereenzelvigen. Iemand die niet al te bijzonder is. En dat is heel anders dan andere presentatoren. Hè? Want Carlo Bossart is totaal niet de everyman. Dat is iemand met een hele grote, dominante persoonlijkheid. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Gerard Joling. En in zekere zin voor Tel Bekkant, hè, de mede-lama van Ruben. Die heeft ook een veel grotere persoonlijkheid. Ruben Nicolai is niet vreselijk dominant. Hij heeft voldoende humor om toch interessant te zijn voor de kijker. Maar hij is niet iemand die heel erg zijn persoonlijkheid opdringt. En dat zie je ook terug, want de enige flop van de afgelopen jaren van Ruben is een persoonlijkheidsprogramma. De personality show The Big Show. Dat is een format uit Groot-Brittannië wat daardoor Michael McIntyre wordt gepresenteerd. Heel succesvol daar. Ruben Nicolai ging het in Nederland presenteren en het was totaal geen succes. De eerste aflevering begon best goed, maar daarna zakte het snel in naar iets van 5 à 600.000 kijkers. Maar dat geeft aan, hij kan programma's presenteren die een sterk en een goed format hebben. En dat weet hij uiteindelijk goed te doen. Daar stelt hij zich dienstbaar op aan dat format. Maar het is niet iemand die met een persoonlijkheid, met een grote persoonlijkheid, dat hele programma, die hele show kan dragen. En ik denk dat dat de reden is voor zijn succes.
Ja, het klinkt wel plausibel. Ja.
Ik denk, want een van de dingen dus die ook veranderd is in televisie, is dat vroeger groot amusement vaak personality driven was. En tegenwoordig is het format driven. Ik zat deze week online expositie van Beeld en Geluid te kijken over Joop van den Ende. En daar werd gesproken over Ron's Honeymoon Quiz en hoe dat werd ontwikkeld. En Ron Brandsteder had eerst de Showbiz Quiz bij de Tros. Op een gegeven moment liep dat qua kijkers wat terug. Toen had het nog steeds iets van 7 miljoen kijkers. Maar toen dachten ze bij de Tros, ja, we moeten nu wel vernieuwen, want dit is te weinig. Dus toen
7 miljoen kijkers.
Zoiets. Ja, dat is voordeel van twee netten natuurlijk. Hè? Dat, je had heel veel Nederlanders die alleen daarnaar konden kijken. Maar ze wilden iets nieuws en dat werd de Honeymoon Quiz. Maar dat programma is om Ron Brandsteder heen ontwikkeld. Dus het is bedoeld om zijn talenten op een goede manier te etaleren. En daarmee is het een perfect programma voor Ron Brandsteder, maar het had wel een nadeel. En dat is dat het iets minder makkelijk te verkopen was aan het buitenland. Dus het is wel verkocht aan het buitenland. In Duitsland heeft het onder de naam Flitterabend nog wel een tijdje gelopen. Ook naar andere landen. Maar in de meeste landen was het niet een groot succes, omdat ze hadden geen Ron Brandsteder. De presentator was daar een andere presentator.
En dat raakt natuurlijk het hele businessmodel van die televisieproducenten. Hè? Want precies. Die willen formats ontwikkelen in Nederland die je aan het buitenland kan verkopen.
Ja, exact. Ja, precies. Dus inderdaad, dat is het ding wat iedereen doet tegenwoordig. Je kunt in Nederland een programma ontwikkelen zonder dat het heel erg veel winst maakt. Maar als jij het vervolgens aan 10 andere landen verkoopt, dan maak je er natuurlijk heel veel winst op. Dus dat is tegenwoordig waarom heel veel programma's format-driven zijn. En dat kan alleen maar werken als de presentator niet al te dominant is. Want die moet eigenlijk gewoon vervangbaar kunnen zijn. Een presentator moet gewoon dingen doen die nodig zijn om dat programma in goede banen te leiden. Maar het programma moet er niet van afhangen. Dus wat kan Ruben Nicolai goed? Hij weet zich dienstbaar op te stellen aan het programma. Ik ben ervan overtuigd dat hij een enorm salaris krijgt, niet omdat hij die programma's nou naar een hoger niveau trekt, maar vooral omdat hij die programma's niet slechter maakt. Dat is uiteindelijk wat zijn toegevoegde waarde is. Dat is wat hij kan als geen ander. En een everyman presentator, daar zie je er wel meerdere van rondlopen bij RTL. Want ik denk dat Aart Royakkers, ik had het net al even over hem, die valt in exact diezelfde categorie. Maar ook bijvoorbeeld Renze Klamer valt in diezelfde categorie. Op het gebied van talkshows is hij heel erg die everyman. Luc Ickink is ook iemand die in de categorie valt. Jan Versteeg bij SBS is iemand die daarvan een prototype is. Ik denk dat het mensen zijn die iets minder grappig zijn dan Ruben. Dus dat heeft hij wel echt mee. Maar dat is zijn kracht. Hij weet zich dienstbaar op te stellen aan het format.
Oké. Heb ik nog één vraag. Ben jij nou fan van hem?
Omdat hij zich dus dienstbaar opstelt. Als hij een goed format heeft, dan vind ik dat hij dat programma in goede banen leidt. Dus ik vind dat hij in dat opzicht echt zijn geld waard is. Wat ik wel bespeur bij hem, is enige vermoeidheid. Het komt af en toe op mij over als productiewerk. Dat hij ook bij zichzelf denkt van ja, ik ben vandaag de studio ingelopen. Ik moet weer even dit ding doen en dan ga ik weer naar huis. En dan kan ik weer de dingen doen die ik echt leuk vind om te doen. Want ik kan me wel voorstellen dat hij niet meer uitgedaagd is door wat hij doet. Hij kan zijn creatieve ei niet meer kwijt in dat werk. Het is heel erg hetzelfde trucje wat hij al heel erg lang doet. Wat hij heel erg goed beheerst. En dat maar keer en op keer en op keer blijft doen. Dus ja, hij doet het vanwege de waardering, vanwege het geld. Maar niet omdat hij er echt zeer door uitgedaagd wordt. En dat vind ik dat je dat wel terugziet in hem.
Ik vond dit wel een heel rationeel antwoord trouwens. Want ik vraag jou, maar ben je nou fan van hem?
Ja.
Dan is het eerst wat je zegt, hij stelt zich dienstbaar op aan het format.
Ja. Maar ik denk dus dat ook gewoon hetgeen. Het grappige is, ik zat ook ter voorbereiding hierop eens even wat artikelen te googlen over Ruben Nicolai. En volgens mij is niemand, misschien heb ik het mis, maar volgens mij is er niemand die echt waanzinnig enthousiast is over Ruben. Maar tegelijkertijd, als je het archief van Mediacourant erop naslaat, er zijn ook niet superveel mensen die kritiek op hem hebben. Hè? Hij inspireert mensen niet tot echt heel veel waardering uit. En tegelijkertijd oogt hij ook niet heel erg veel kritiek. Het is iemand die gewoon net wat minder dominant is als persoonlijkheid.
Ja, maar het klonk toch een beetje van, waarom ben je fan van Ajax? Ze spelen in een 4-3-3 opstelling of zo.
Maar ik denk dus ook dat
het
ik niet
toch
echt
gevoel,
fan ben.
Victor.
Ja, nee, maar ik ben dus ook niet echt fan. Ik vind rationeel gezien dat hij het slim aanpakt. Dat is mijn mening over Ruben Nicolai.
Oké, nou, straks gaan we kijken naar wat de terugkeer van Jon Stewart zegt over de Amerikaanse politiek. Maar eerst is het tijd voor de tune van de week, want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit je collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, wat heb je meegenomen?
Ik heb de tune van een legendarisch programma meegenomen, namelijk het programma Laat Ze Maar Lachen. En dat was natuurlijk meer dan 10 jaar lang het blooperprogramma van RTL 4. Vanaf 1998 was het te zien. Ron Brandsteder en 3 BN'ers. En overigens ook legendarisch voice-over werk van Ellemijn Veldhuizen van Santen. Maar een programma wat heel veel mensen kennen. En voordat ik de tune laat horen, ik vind dit dus gewoon echt een briljant bedacht programma. Ik vond het echt een leuk programma, maar ik vond het ook een briljant bedacht programma. Want een blooperprogramma is natuurlijk super goedkoop om te maken. Hè? Het is de kijker heel veel mensen naar, want mensen vinden het leuk. Maar ja, het is gewoon materiaal wat al bestaat. Je hoeft er eigenlijk geen nieuw materiaal voor te maken. Je hoeft alleen maar een presentator in te huren en 3 BN'ers te vragen om naar de studio te komen. Die krijgen daar een vergoeding voor. Maar al die bloopers die liggen al op de plank. En ja, vaak hoef je ook echt niet in de archieven te gaan zoeken. Want meestal tv-programma's die bewaren die bloopers zelf, omdat het leuk is om bij kerstborrels of andere afscheidsborrels dat soort dingen al te laten zien. Dus je hoeft ze eigenlijk alleen maar op te vragen. Nou, als het van je eigen programma's is, hoef je daar waarschijnlijk ook nog niet voor te betalen. Misschien programma's van een andere zender moet je er wel een vergoeding voor betalen. Maar ook die zal niet super hoog zijn, omdat het ook weer promotie is voor die programma's. Dus het is mega goedkoop. En tegelijkertijd, het trekt heel veel kijkers. Ik vind het echt briljant. Ik hoop dat degene die dat bedacht heeft een enorme bonus heeft gekregen van de mensen bij RTL4.
Oké, nou laten we gaan luisteren naar de tune. Hoort wel een beetje dat dit een tune is van 25 jaar geleden.
Ja, hoe hoor je dat?
Trager tempo, duurt ook langer. Ja. Het komt wat gedateerd over.
Ja. Ze hebben in 2016 of zo hebben ze een nieuwe versie van het programma gemaakt. Het heette Gieren met Goor. Hetzelfde programma, hetzelfde format, maar dan met Gordon. En daar hadden ze inderdaad een nieuwe tune voor die iets moderner klonk. Het was overigens geen succes, maar ja, goed. Ik denk overigens omdat Gordon een te dominante presentator is daarvoor. Dus dat is iemand waar iets dienendere presentator voor nodig hadden.
Oké. Zullen we het gaan hebben over DPG Media? Want zij trapte met twee benen in de PR-val van Mai Spijkers, de oprichter van Prometheus. Mark Koster die schreef een brisant boek over Christian van Tillo, de man achter DPG Media. En nou, dat boek heet De Belg. Ik heb het zelf nog niet kunnen lezen, maar het leidde al tot aardig wat ophef. En waarom was er nou zoveel commotie? Omdat de titels van DPG Media een pagina grote advertentie van een boek bewust zouden hebben verplaatst en zelfs geweigerd. En eerst was er een relletje over pagina grote advertenties in de Nederlandse DPG-titels. Dus die zouden eerst komen op de achterpagina's van het AD, het Parool en Trouw. Die zouden op zaterdag geplaatst worden, maar ze werden doorgeschoven naar de donderdag. Nou, zou je zeggen, big deal. Wat maakt dat nou uit, zaterdag of donderdag? Maar de papieren zaterdagkrant wordt toch echt wel door heel veel mensen gelezen. Ik zag deze week een interview met de nieuwe hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Patricia Veldhuis. En zij gaf aan dat de kranten van maandag tot en met woensdag op papier, dat die binnen 3 jaar waarschijnlijk zelfs volledig zullen verdwijnen.
Oh, wauw. Maar dan zeg je dus eigenlijk dat deze advertenties naar de donderdag zijn verplaatst in de hoop dat minder mensen ze dan zien. Want het zijn DPG-kranten die niet willen dat er veel aandacht is voor een boek wat best ook veel negatieve informatie bevat over de grote baas van DPG, namelijk Christian van Tillo.
Klopt. En dat was ook direct het verwijt van Prometheus baas Mai Spijkers, die overigens wel weet hoe je wat aandacht kunt genereren. Al snel zag ik dat er op Adformatie een artikel verscheen met de volgende titel: uitgever Mai Spijkers razend op DPG dat krantenadvertenties voor een boek over Van Tillo verplaatste. Ook in het artikel zelf stond dat Spijkers een e-mail op hoge poten verstuurde en DPG betichtte van een moedwillige aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Dan ook nog eens dreigde met juridische stappen. Nou, het bleek allemaal iets genuanceerder te liggen. Prometheus had de pagina's met hoge korting gekocht. En ja, dan kunnen ze wel eens doorgeschoven worden als een ander meer wil betalen voor die zaterdagadvertentie. Ja, de PR-schade voor DPG Media zou groter zijn dan de extra inkomsten bij een andere adverteerder. Dus gingen ze door de bocht.
Ja, oké. Dus Mai Spijkers en Mark Koster, de schrijver van het boek, die hadden dus bewust advertenties ingekocht tegen een lager tarief, waarbij ze wisten dat het mogelijk naar een andere dag verplaatst zou kunnen worden. En toen dat gebeurde, schreeuwde zij moord en brand. Eigenlijk zeg jij dus om ophef te creëren.
Ja, dat is wel mijn stellige indruk, ja. Want Mai Spijkers zal zeker blij zijn, want met ophef verkoop je boeken. Onder meer door de gratis publiciteit. Dus een beetje ophef, ja, dat is wel goed voor een boek. Hij zal daarom nog blijer zijn geweest met de reactie van De Morgen, een grote Vlaamse krant. Die weigerde namelijk de advertentie te plaatsen. Het ging om een pagina grote advertentie opnieuw in DM Magazine, De Morgen Magazine. Even opgezocht, zonder korting betaal je daar ruim 8000 euro voor om daar te adverteren.
Oh, wow.
En de hoofdredacteur, Remy Amkroids, schreef over de advertentie: de hoofdredactie heeft beslist om deze te weigeren omdat het boek flagrante onwaarheden over de morgen bevat.
Kijk, nou, dat is nou de publiciteit die je graag wil hebben als auteur.
Klopt. En kijk, op het doorplaatsen naar donderdag was Maaike Spijkers al razend.
Ja.
Dat was al een moedwillige aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Ik was toch wel benieuwd hoe die deze keer zou reageren. Nou ja, deze keer wilde BNR Nieuwsradio er ook wel een bericht aan wijden. En de kop was: uitgever biografie DPG-baas Van Tillo dreigt met rechtszaak na weigering advertentie in de morgen. En opnieuw begon hij over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Wat ik overigens sterker vond van hem, is dat hij daarna ook nog eens zei van: kijk, voor Spijkers is de interventie een voorbeeld van een vermenging tussen redactie en commercie. En is die vermenging nog ernstiger dan Mark Koster in zijn boek beschrijft? dat maakt toch wel nieuwsgierig naar het boek. Hè? Dus dan gebruik je de ophef om lezers nieuwsgierig te maken naar de inhoud.
Ik vind dit sowieso echt een briljante publicitaire zet, eerlijk gezegd. Ik zou willen dat als ik dit boek had geschreven, dat ik dit ook had bedacht allemaal.
Ja, tuurlijk. Want ik ben er zelf van overtuigd dat ze geen enkele advertentie hebben geprobeerd te plaatsen bij een titel van het mediahuis.
Nee, maar bij concurrerende kranten. Nee, precies.
Dus het is veel interessanter om het extra groot te laten plaatsen bij DPG Media in de hoop dat het niet gepubliceerd wordt. Want ja, dan heb je dus heel veel gratis publiciteit.
Ja, precies. En mediahuis zou natuurlijk zonder enige schroom plaatsen. Want het gaat inderdaad over een concurrent. Dus zij hebben geen reden om dat niet te plaatsen.
Ja, twee observaties hierover. 1. Dit is natuurlijk gewoon inderdaad de PR-strategie van Maaike Spijkers. Dit is een uitgever die alles doet voor ophef. Hij bracht in 2018 met Prometheus zelfs een Nederlandse vertaling van Mein Kampf opnieuw uit.
Hm.
Ja, want ophef leidt tot boekenverkoop. Ik heb het even gecheckt, maar we zitten inmiddels bij de 11e druk. En Oscar Wilde zei ooit al eens: the only thing worse than being talked about is not being talked about.
Ja. Ja, nee, dat klopt. Ja, als je iets wil verkopen, dan moet je zorgen dat het besproken wordt.
Klopt. En dat hadden ze natuurlijk bij DPG Media ook moeten weten. Want kijk, dit was de hele strategie. Waarom stap je daar dan met twee benen in?
Ja.
Plaats gewoon die advertentie. Want je weet gewoon dat het tegenhouden van die ene advertentie veel meer rugbaarheid geeft aan dit boek dan welke advertentie ook maar had kunnen doen.
Eens.
De tweede observatie hierbij is dat, kijk, los van die PR-strategie en de grote woorden van Maaike Spijkers, denk ik dat dit wel degelijk een probleem is. Want kijk, ik snap mensen die zeggen: dat mag zo'n krant toch zelf weten. Een restaurant hangt ook geen kritische recensies naast de deur. En toch slaat die vergelijking wat mij betreft de plank wel mis. Want toen bekend werd dat DPG Media RTL Nederland overneemt, keken we al naar wat de ambities zijn van DPG Media. Het bedrijf ziet Google en Facebook als belangrijkste concurrenten. En waarom? Omdat zij alles van jou willen weten en vervolgens heel veel advertenties willen verkopen. Dat is hun bedrijfsmodel. Want of je nou op nu.nl zit, ja, Volkskrant, AD, een serie op Videoland kijkt, een nieuwe baan zoekt bij de Nationale Vacaturebank, een nieuw energiecontract afsluit bij Mijn Energie, daar willen ze jouw data verzamelen.
Het is eigenlijk meer een databedrijf dan een journalistiek bedrijf.
Klopt, ja. En ze willen dus eigenlijk dure advertenties verkopen. Nou, is het dan, en dat vroeg ik me wel af, wenselijk dat zo'n enorme partij dan advertenties mag weigeren omdat die tegen het eigen commerciële belang ingaan? En daar zou een toezichthouder wat mij betreft wel kritisch naar moeten kijken. Want ook bijvoorbeeld Apple wordt op dit moment wat mij betreft terecht op de vingers getikt als het gaat om het verbieden van verwijzingen in de apps in de App Store naar concurrerende betaalmogelijkheden. Omdat die machtspositie van Apple zo groot is. Als Google advertenties voor de browser van Microsoft zou weigeren, is dat volgens mij wel een probleem.
Ja.
En kunnen DPG Media en Mediahuis straks ook bijvoorbeeld advertenties van een journalistenvakbond weigeren die de uitbuiting van hun medewerkers onder de aandacht wil brengen bij de lezer? Of andere zaken die misschien niet direct nieuwswaardig zijn, maar wel een publiek verdienen? Kijk, ik heb daar moeite mee als er feitelijk maar twee partijen zijn in Nederland die zo'n beetje 90% van de Nederlandse media in handen hebben. Alleen al daarom hoop ik eigenlijk dat Maaike Spijkers de rechtszaak tegen de morgen toch doorzet. Want ook al heeft hij een enorm commercieel belang, het onderliggende punt is wat mij betreft wel het strijden waard.
Ik vermoed dat die rechtszaak er niet gaat komen. Maar heeft RTL 4 een plicht om een promo te tonen voor een talpa-programma dat ingekocht is door SBS?
Ik vind hem lastiger worden bijvoorbeeld als de Telegraaf bijvoorbeeld wil adverteren. Of als de concurrent van het AD daarmee wil adverteren. Want ja, als RTL straks advertenties van de Telegraaf weigert, dan zou ik daar echt wel een probleem mee hebben.
Ja, maar dat weigeren ze niet. Want maar ze weigeren wel advertenties. Dus ja, RTL zal nooit een advertentie voor een Talpa-programma laten zien of voor een NPO-programma. En dat werkt bij alle drie de partijen zo. Dus dat ga je daar gewoon niet zien. Ik begrijp wel een klein beetje waar het vandaan. Ik weet niet of je een plicht hebt om een advertentie te plaatsen. Ik vind het een briljante strategie. Dus complimenten aan al die mensen die dat bedacht hebben. Prachtig uitgespeeld. Veel lof en waardering. Ik weet alleen niet of je een plicht hebt om advertenties te tonen die tegen je eigen commerciële belang ingaan. Ik zou dat wel zien als het echt een monopolie is. Dan is dat anders. Maar ja, zelfs ja, op het gebied van kranten hebben ze misschien heel veel macht. Maar er zijn ook andere manieren om uiteindelijk jouw belang onder de aandacht te brengen. Dat kan natuurlijk via sociale media. Dat kan ook via bijvoorbeeld andere media, zeg maar, die niet in handen zijn.
Ja, laat de rechter naar kijken, zou ik zeggen. Ik vind het een interessante
vraag. Die rechtszaak
vraag
is toch alleen maar aangekondigd, omdat ze dat het is toch heel makkelijk om te zeggen,
ze gaan een rechtszaak aanspannen. Nee, ik geloof niet dat die rechtszaak er komt.
Dat geloof ik ook niet. Nee. Maar goed, nogmaals complimenten aan de mensen voor dit boek om deze PR-strategie toe te passen. Ik vind hem wel echt briljant, moet ik zeggen. Maar goed, iets anders wat ik briljant vind. Ik zat afgelopen maandag te kijken naar de terugkeer van Jon Stewart bij The Daily Show. We hebben het al eerder over gehad. Jon Stewart presenteerde het programma vroeger en is teruggekomen. En ik moet je wel eerlijk zeggen, ik was vroeger heel groot fan van Jon Stewart. Ik heb 20 jaar geleden echt heel veel dagelijks eigenlijk de Daily Show gekeken. Ik ging dat programma kijken en ik zat er wel met pijn in mijn buik naar te kijken, hoor. Want ik denk, oh nee, dit gaat tegenvallen. Ik hoorde al een tune die was opgefrist op een manier dat ik dacht van, van mij hoeft dat niet zo. Ik zag Jon Stewart daar zitten, duidelijk ouder geworden. Ik denk, oh nee, dit is een fout. Maar toen was hij 3 minuten bezig en toen dacht ik bij mezelf, hij kan het eigenlijk nog best wel goed. Hij beheerst het vak wel heel goed. En een half uur later, de uitzending duurde best wel lang, 40 minuten totaal, dacht ik eigenlijk bij mezelf, dit was eigenlijk gewoon een hartstikke goede show. Echt een hele goede show. Dus ik was plezierig verrast door de terugkeer van Jon Stewart. En een van de dingen die ik interessant vond aan wat hij daar deed, is dat hij in mijn ogen overkwam als een redelijk figuur. Ja, hij is een comedian, maar het is ook een comedian die een politiek punt probeert te maken, die ook iets activistisch in zich heeft. En vroeger was hij het linkse geweten van de Democratische Partij. Hij was linkser dan heel veel democratische politici. Maar sinds die tijd, want ja, we hebben het over minstens, 8 jaar geleden, maar eigenlijk nog verder terug in de tijd. Je ziet dat sinds die tijd de rechts is rechtser geworden en links is linker geworden. Amerika is meer gepolariseerd. En mijn vraag was ook van, is die meegegaan in die verschuiving? Hè? Is die nog veel linkser geworden? Want ja, ik denk eerlijk gezegd dat ik dan zou denken van, ja, dat is, vind ik gewoon minder interessant. En dat was hij niet echt. Hij had een heel verhaal over hoe zowel Trump als Biden te oud waren. Hij heeft echt ook hele harde kritiek gehad op de leeftijd van Biden. En daarvan dacht ik wel van, ja, dat vind ik een sterk punt. En dat is echt anders dan heel veel andere democraten bijvoorbeeld. Want als je MSNBC een linkse nieuwszender aanzet, ja, dan zie je dat heel veel mensen zeggen dat het onterecht is dat er over de leeftijd van Biden geklaagd wordt. Omdat, ja, dat gewoon een punt is wat nergens op slaat. Ze vergelijken het met Hillary Clinton's e-mailschandaal. Er is onterecht ophef over zijn leeftijd. Daar moeten we niet te veel aandacht aan besteden. En Jon Stewart maakt daar echt gehakt mee. Die zegt van, ja, het is gewoon echt een punt wat terecht wordt aangekaart. Net zoals het bij Trump terecht wordt aangekaart. En daarvan denk ik van, ik vind het heel erg interessant om te zien dat hij in ieder geval zich redelijk probeert te opstellen. Dat hij niet meegegaan is in die hele grote verschuiving voor de Democraten naar links.
Hij is meer de voice of reason geworden misschien. Zijn kritiek inhoudelijk is natuurlijk ook totaal terecht. Hè? Dus ja, Joe zeker. Biden, hij is nu 81. Hij zou geloof ik 86 zijn aan het einde van een tweede presidentschap. Ik zat eens op te zoeken. Hè? Hij is 1,5 jaar ouder dan Ivo Opstelte.
Mm-hmm.
En die was eigenlijk al niet zo scherp meer toen hij 9 jaar geleden aftrad als minister.
Ja.
Dus ja, de kritiek op de leeftijd van zowel Biden als Trump lijkt mij niet zozeer echt een links-rechts dingetje. Dat lijkt me meer een common sense dingetje. Iedereen zou het eigenlijk toch wel eens moeten zijn met die kritiek daarop.
Ja. Dat ben ik met je eens inderdaad. Ja. En veel kiezers ervaren het ook zo. Maar ja, de Democratische Partij staat op het punt om hem opnieuw te nomineren voor een termijn van 4 jaar. Dus bizar genoeg zijn er mensen daar die er anders over denken. Ik denk echt dat het een historische vergissing is. Maar wat ik ook wel interessant vind aan dit hele geheel is dat een van de dingen die onvoldoende verteld wordt over de Amerikaanse politiek in de Nederlandse Nederlandse media is dat links linkser is geworden. Het verhaal dat rechts rechtser is geworden wordt heel vaak verteld. En to be fair, de Republikeinen zijn verder geradicaliseerd. Hè? Zeker in het geval van Trump en heel veel opmerkingen, die zijn ook echt heel ver gaand. En ik denk dat ze niet alleen verder zijn geradicaliseerd, ze zijn ook eerder begonnen aan die radicalisatie. Maar dat de Democraten echt aanzienlijk linkser zijn geworden, dat is onmiskenbaar het geval. Dat is ook de perceptie van Amerikaanse kiezers. Dat geven ze ook aan in peilingen. Er zijn ook wetenschappers die dat geprobeerd hebben om dat wetenschappelijk te duiden. Die hebben bijvoorbeeld de party platforms in 2012 vergeleken met die van 2020. Komen tot vergelijkbare conclusies. Het is evident dat dat gebeurd is. Maar waarom horen we dat verhaal niet in de Nederlandse media? En dat zegt wat over een van de fouten met Amerika-duiding die ik constateer, waarvan ik hoop dat we daar eens een keer dat rectificeren. Want waarom doen we dat niet in Nederland? Waarom hebben we het daar niet over? Sterker nog, als je dat in Nederland zegt, dan zeggen heel veel mensen van ja, de Democraten zijn toch VVD light. Wat doen we nou moeilijk? Het is echt niet meer VVD light. Het is echt, nou ja, ze willen bijvoorbeeld, Biden heeft bijvoorbeeld verboden dat er nog over pregnant women gesproken mag worden door de Amerikaanse overheid, omdat dat ongevoelig is voor non-binaire mensen. Dus het is pregnant people, de term die gebruikt wordt. Dat vind ik best wel vergaand natuurlijk. Hè? Dus, maar waarom horen we daar niks over? Ik denk een van de grote problemen met heel veel Amerika-duiders en Amerika-journalisten in Nederland is dat zij heel erg afhankelijk zijn voor hun kennis van kranten zoals de New York Times en zenders zoals CNN. En wat is daar het probleem mee? Als wij Rusland verslaan, dan zijn we niet afhankelijk van de Russische media. Hè? Dus Rusland-kenners en Rusland-journalisten lezen niet de Russische kranten en denken van, ah, dat is hoe het zit. Want als je dat zou doen, dan zou je tot de conclusie komen dat Navalny gewoon onwel is geworden na een klein wandelingetje en dat er verder niks aan de hand is. We weten natuurlijk wel beter. We gaan ook niet China verslaan door alleen de Chinese pers te lezen. We proberen het als outsider objectief te verslaan. Dat doen we niet als het op Amerika komt. We gaan alleen maar af van wat de Amerikaanse media en dan vooral de linksere media daarover schrijven. En dat is een heel groot probleem.
Want de New York Times en CNN, die zijn ook wel echt linkser geworden de laatste jaren volgens mij. Hè?
Kijk, in een gepolariseerd land gaat alles mee in die polarisatie. Dus ja, CNN is ook linkser geworden. Ja, de New York Times is ook linkser geworden. En dat komt ook gewoon omdat zij ook een bepaald electoraat, een bepaalde groep binnen dat land moeten bedienen. Alleen het is heel moeilijk om je eigen radicalisatie te duiden. Je kunt niet van de New York Times verwachten dat zij zelf in staat zijn om in real time te beschrijven hoe zij linkser zijn geworden. Dat is gewoon echt niet mogelijk. Maar tegelijkertijd is dat wel gebeurd. En te veel Amerika-duiders die volgen alleen maar de New York Times en niet al die rechtse media en maken dan de fout om te denken, kijk, de Democraten zijn redelijk, de Republikeinen die zijn onredelijk en zo wordt alles gepresenteerd. Dat is een foute duiding, want dat is slechts de helft van het verhaal. De reden waarom heel veel mensen op Trump stemmen is omdat zij de Democraten te links vinden. Die vinden niet Trump een hele goede gast. Sommige mensen vinden dat wel. Een deel van de mensen vindt, een groot deel van de mensen zou je zelfs kunnen zeggen vindt dat wel. Maar heel veel mensen hebben problemen met de Democraten. Dat is een cruciaal onderdeel van het verhaal wat onvoldoende verteld wordt, omdat we met onvoldoende distantie de Amerikaanse politiek aanschouwen.
Ja, ik vind dat interessant. Ik ben zelf bijvoorbeeld abonnee van de New York Times. En ik las wel een analyse van, dat was lang de mediacolumnist van de New York Times, Ben Smith. Die had echt hele scherpe duiding. En die heeft ook wel eens geanalyseerd dat de New York Times is veranderd. En hij wijt dat aan het feit dat er vroeger heel veel inkomsten kwamen uit advertenties. En dat er nu juist heel veel inkomsten voor de New York Times komen uit abonnees. En hij zei, die afhankelijkheid van advertenties, die stimuleerde kranten een zo groot mogelijk deel van de bevolking aan te spreken. Want zowel Republikeinen als Democraten kopen ijskasten en matrassen, zei hij. En ja, bij de abonnementsmodellen probeer je daarmee juist een hele sterke band te creëren met een kleinere groep mensen. En bij de New York Times, zegt hij, zijn dat van oudsher progressieve stedelingen. Ja. Dus daar is de New York Times zich ook steeds meer op gaan richten.
Ik vind het een hele interessante theorie. Ik geloof er ook heel erg sterk in. Want de mensen die een abonnement nemen op een krant hebben doorgaans een hoger inkomen. En daarom zijn ze vaker hoog opgeleid. Wonen ze inderdaad vaker in een duurder huis en al die dingen. Dus ze gaan een bepaalde groep bedienen. Namelijk de groep die het zich kan veroorloven. En daarmee moet je dus inderdaad artikelen schrijven die groep wil lezen. En dat zijn anti-Trump artikelen. Een van de redenen waar er volgens mij heel veel anti-Trump artikelen in staan. Want het is echt soms, ik vond als Amerika-kenner ook omdat er een overdaad van artikelen over Trump werd geschreven. Want ik dacht van jongens, er gebeurt echt meer. Maar één fout opmerken kan zomaar 20 artikelen in die krant en zeker ook online met zich meebrengen. het was af en toe too much. Het is het inspelen op een bepaalde doelgroep. Ik denk overigens dat het wel breder is dan dat. Want ik denk gewoon dat als een land gepolariseerd is, dan gaat de media ook in die polarisatie mee. Het kan gewoon niet anders. Hè. Je moet uiteindelijk ook gewoon een groep bedienen. Dus ook zonder abonnementsmodel, CNN is daar een voorbeeld van, kan het gewoon niet anders dan dat je ook daarmee gaat. Dus ik zou zeggen, meer distantie. Eén laatste punt hierover. Mm-hmm. Dit zou voor mij ook een reden zijn om als talkshow niet meer Charles Groenhuis en Twan Huis uit te nodigen. Ik zag ze de afgelopen weken weer aan tafel zitten. Ik heb niks tegen die mensen in de zin dat ik beide respecteer voor het werk wat zij hebben gedaan in het verleden. Maar dat lag ook wel echt in het verleden. En wat je heel erg sterk merkt met die twee, is dat zij lange tijd geleden consulent zijn geweest daar. En het nu, ja, maar mondjesmaat volgen. Gewoon even voor een optreden checken ze misschien even wat Amerikaanse media, lezen zich even in. Maar dat betekent dat ze heel erg naar Amerika kijken met de bril van 15 jaar geleden. En toen zou je nog kunnen zeggen, de Democraten waren inderdaad VVD light en de Republikeinen waren inderdaad de onredelijke partij. Dus je ziet dat ze dat frame nog steeds hanteren. Ik denk dat dat echt aan een update toe is. En ja, dat kan je niet van hen verwachten dat zij dat beseffen, want zij zitten daar gewoon niet meer dagelijks in. Maar dit zou een reden voor mij zijn om iemand te vragen die dat nog wel gewoon goed op de voet volgt. En dus niet meer dit soort dinosaurus, om het maar zo te zeggen.
Ja, en een breder media dieet heeft dan alleen maar de New York Times.
Dat denk ik inderdaad dat heel belangrijk is, inderdaad. Ja. Want ik denk inderdaad dat je Fox News moet kijken. Ik denk inderdaad dat je de rechtse media net zo goed moet volgen als de linkse media. Maar ik denk ook dat je het gewoon echt als een outsider even gewoon moet kijken van wat gebeurt hier nou echt. Net zoals China en Rusland.
Oké. Okay. Zullen we gaan naar de vraag?
Zeker.
Het is weer tijd voor Vraag het Fik en Lars.
Ja, precies. De rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. En in deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikandlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Mario en die luidt als volgt. Hoi Fik en Lars. Het irriteert mij dat de naam Yesilgus in de media op twee manieren wordt uitgesproken. Met de naam op Yes, dus Yesilgus, of op Siel, dus Yesilgus. Zelf klamp ik me vast aan Wouter de Winter, die de laatst genoemde versie gebruikt. Maar weten jullie hoe het nu echt moet? En hebben jullie daar sluitend bewijs voor? Groetjes, Mario.
Ja, en als we zo'n vraag proberen te beantwoorden, Mario, dan gaan we natuurlijk niet naar ChatGPT of dat soort dingen. Wij proberen dingen echt bij de bron uit te zoeken. En ja. Het is me gelukt. Ik heb gezien wat de uitspraak moet zijn. Want ik dacht, ik ga gewoon op zoek naar campagnefilmpjes van Dylan Yesilgus. En ik heb er één gevonden uit 2021. Toen was hij nummer 5 bij de verkiezingen van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen. Uh-huh. Zullen we even luisteren naar hoe zij zichzelf voorstelt?
Ja, ik ben nu wel benieuwd.
Ik ben Dylan Yesilgus Segerius, nummer 5 van de VVD.
Ja. Daar hebben we het antwoord.
Ja,
zij zegt Yesilgus. Yesilgus. Maar het is eigenlijk zonder klemtoon.
Ja. Ja, ik weet dat Eus het in Vandaag in Site ook wel eens op die manier uitsprak. Hij is natuurlijk ook van Turkse afkomst. Dus hij zal het wel weten. Maar het is een beetje lastig uit te spreken voor Nederlanders.
Yesilgus. Ja. Yesilgus.
Dus ik denk dat wij het voor Nederlands hebben en dat er daarom twee versies zijn. Maar eigenlijk als we het zo aanhoren zijn beide versies. Yesilgus is niet echt goed en Yesilgus is ook niet echt goed. Het is maar anders, maar dat is wat lastig uit te spreken dus.
Ja, ik vind Yes dan wel beter dan de Silgus hoor. Dus ik zou niet meegaan met Wouter de Winter in dit geval. Dus Wouter de Winter die zit er echt gewoon naast. Het is niet Yesilgus. Ik herken overigens wel de onzekerheid, want wij hebben in deze podcast de NOS belachelijk gemaakt omdat ze Galit Kazem verkeerd uitspraken.
Ja.
Waarna ineens iedereen de NOS begon te volgen en zelfs misdaadverslaggevers het ineens over Galit Kazem begonnen te hebben. Ik kon niet direct beelden vinden waar hij zijn eigen naam uitspreekt, maar Peter R. de Vries, die zei steeds Galit Kazem. En als je Peter R. de Vries al niet eens meer kan vertrouwen als het gaat om de uitspraak van de naam van zijn zakenpartner,
ja.
Waar kan je hem dan nog wel vertrouwen? Dus ik zeg hier Peter R. de Vries, die geloof ik. Galit Kazem.
En dus Yesilgus is dus de beste uitspraak voor de huidige minister van Justitie, VVD-lijsttrekker en wellicht opvolger van Mark Rutte als die vertrekt naar de NAVO. Goed, hebben we dat ook weer opgehelderd. Dank voor je vraag, Mario. Vraag het Fik en Lars @gmail.com is het adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Als je dit een leuke podcast vond, klik dan op volgen en schrijf direct een recensie in Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi, hoi.